Heer, we zongen daar straks dat lied. Maak mij rein voor u. Als gelouterd goud en als gezuiverd zilver. En laat mij zijn voor u. Als gelouterd goud, als puur goud. Heer, als ik hier deze morgen sta om uw woord te openen, dan besef ik dat ik een mens ben van vlees en bloed. Dan besef ik dat ik met mijn zwakheden hier ook sta en dat ik, ja, ook net zo goed als iedereen hier deze morgen die reinheid, die zuiverheid van uw woord, van uw aanwezigheid, die zuiverheid in mijn ziel, in mijn leven nodig heb. En daarom wil ik bidden, eigenlijk voor ons allemaal, dat dit moment ook een moment mag zijn van zuiverheid, van reinheid, waarin we echt van hart tot hart met u een ontmoeting mogen hebben. Heer Jezus, wees alsjeblieft heel dicht bij ons in ons midden en raak onze harten aan. Dat bid ik u uit genade en in Jezus' naam. Amen. Amen. Daarnet werd eventjes in een van die gebeden werd de naam van Queen Elizabeth genoemd. En een van de dingen die ik van de week op de radio hoorde, en dat is niet zo, dat is iets wat ik eigenlijk nooit zo wist. We weten allemaal misschien wel, Queen Elizabeth was officieel het hoofd van de Anglicaanse kerk. En een van haar titels was dan ook Protector of the Faith. De beschermer van het geloof. En dat is op zich denk ik een heel mooi begrip als je dat goed beschouwt. Koning Charles die heeft nu die rol van haar overgenomen. Maar er is een kleine verandering, hoorde ik op de radio. Dus hij is nu niet de protector of the faith. Maar hij is protector of faith. Dat woordje de is er tussenuit gelaten. En ik weet niet of je het verschil voelt, maar er zit een verschil in. Zij was de beschermer van het geloof. En in haar geval was dat natuurlijk omdat zij het hoofd was van de Anglicaanse kerk, was zij de beschermer van, laten we zeggen even, het Anglicaanse geloof. Prins Charles, of koning Charles moet ik nu zeggen, die heeft dus die titel overgenomen, het woordje de ertussen uitgelaten. Hij wil de beschermer zijn eigenlijk van alle geloof, van alle religies. Dus of dat nu gaat om het christelijk geloof, of dat gaat om de islam, of dat gaat om de esoterie, het maakt niet uit. Hij wil daar een beschermer van zijn. Ik hoop dat je het verschil voelt. En ik denk dat is heel belangrijk dat we dat beseffen. We zongen daarnet dat lied, ik wil altijd zijn waar u bent. Waar is Jezus? En toen dacht ik, toen we dat zongen, toen dacht ik, Jezus verlangen is precies het omgekeerde. Hij wil zo graag zijn waar jij bent. Het is zo heerlijk dat we die gemeenschap met hem mogen hebben. Nou, dat is ook een boodschap waar ik deze morgen graag eens over bij wil stilstaan. Een boodschap waar ik, een schriftgedeelte wat ik ongeveer een jaar geleden ook al eens heb aangehaald, wat ik ook al eens heb genoemd. En eigenlijk wil ik datzelfde schriftgedeelte nog een keer met jullie openen. Dat is het verhaal van de Samaritaanse vrouw. Ik heb daar nog zoveel dingen in ontdekt die zo rijk zijn. Johannes 4. Dus ik wil dat graag met jullie lezen. Ik lees nu niet dat hele gedeelte zoals de vorige keer. Het is inmiddels al een jaar geleden natuurlijk. Maar ik wil dat toch met jullie lezen, de eerste 14 versen. Johannes 4. Toen nu de Heere vernam dat de Farizeeën gehoord hadden dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes, hoewel Jezus niet zelf doopte, maar zijn discipelen, verliet hij Judea en vertrok weer naar Galilea. En hij moest door Samaria gaan. Hij kwam dan in een stad van Samaria, genaamd Sychar, dicht bij het veld dat Jacob aan zijn zoon Jozef gegeven had. En daar was de bron van Jacob. Jezus nu was vermoeid van de tocht en bleef zo bij de bron zitten. Het was ongeveer het zesde uur, dus midden op de dag. En er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. En Jezus zei tot haar, geef mij te drinken, want zijn discipelen waren naar de stad gegaan om eten te kopen. De Samaritaanse vrouw dan zei tot hem, hoe kunt u als Jood van mij, een Samaritaanse vrouw, te drinken vragen? Want Joden gaan niet om met Samaritanen. Maar Jezus antwoordde en zei tot haar, indien u wist van de gave Gods, en wie het is die tot u zegt, geef mij te drinken, u zou het hem gevraagd hebben, en hij zou u levend water gegeven hebben. Ze zei tot hem, Heere, u hebt geen emmer, en de put is diep, hoe komt u dan aan het levende water? Bent u soms meer dan onze vader Jacob, die ons de put gegeven en zelf eruit gedronken heeft met zijn zonen en zijn kudde? Jezus antwoordde en zei tot haar, en ieder die van dit water drinkt zal weer dorst krijgen, maar wie gedronken heeft van het water dat ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid, maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water dat springt ten eeuwige leven. Tot zover. Ja, nou, ik hoef geen vingers te zien, maar ik heb wel een vraag. Hoe belangrijk is het Bijbellezen voor jou? En lees je regelmatig in je Bijbel? En wanneer lees je in de Bijbel? Is dat thuis aan tafel of op zondag in de gemeente of misschien met de Bijbelstudies? Maar lees je ook in je Bijbel als je gewoon alleen bent? 'S Morgens of 's avonds, dat je gewoon een moment hebt dat je in je Bijbel leest als het boek van jouw leven. En waarom? Dat is ook zo'n belangrijke vraag. Waarom lezen wij in onze Bijbel? Waarom doen we dat? Het is tegenwoordig heel populair om allerlei boeken een titel Bijbel te geven. Zo heb je bijvoorbeeld in de keuken, heb je de kookbijbel, of de barbecuebijbel, of de pizzabijbel. Ik weet niet of je dat wel eens gezien hebt, maar die bestaan tegenwoordig. En zo zijn er ook in andere gebieden, heb je zo van die boeken, die ze graag zo die titel Bijbel meegeven. En waarom doen mensen dat? Waarom geven ze die boeken die naam Bijbel? Nou ja, waarschijnlijk toch, lijkt mij, omdat ze die boeken zien als een bron waar ze geweldig veel ideeën uit kunnen putten voor datgene wat ze aan het doen zijn. Dus als je een kookbijbel hebt, dan vind je het waarschijnlijk geweldig om dat boek regelmatig eens even op te slaan en te zien van, hé, wat kan ik daar nou vandaag eens even uit klaarmaken, waarmee ik een heerlijke maaltijd kan neerzetten. Zoiets moet het toch zijn. Nou, waarom lezen wij dan in onze Bijbel? Is dat omdat we gezegend willen worden? Of is dat omdat we de weg willen kennen? Is dat omdat we willen groeien in ons vertrouwen naar Hem toe? Nou, ik moet zeggen, een tijdje geleden was ik zelf in mijn Bijbel aan het lezen, zo 's morgens voordat ik naar mijn werk ging. En toen bad ik zoiets als: dank u wel, Heere, dat u mij die Bijbel hebt gegeven als een bron waaruit ik mag drinken. En ik verlangde zo naar om uit die bron te drinken. Geef mij alstublieft, Heer, als ik zo uit die bron mag drinken, geef me dan alstublieft van uw levende water en vul mijn leven, zodat ik kracht mag ontvangen voor mijn taken die ik deze dag heb en zodat ik bruikbaar ben voor u. Nou, en ik ervoer het lezen van mijn Bijbel echt alsof ik wandelde naar die bron van levend water waar ik mocht gaan putten. Net als die Samaritaanse vrouw eigenlijk een beetje, die op weg was naar die bron in Sichem, zo midden in de dag, om daar water te gaan putten. En zo zijn er natuurlijk meer van die situaties waarin je ziet dat een bron in de Bijbel heel erg belangrijk was. Die Samaritaanse vrouw, of ik denk even aan die knecht van Abraham die bij de bron van Haran komt om een bruid te zoeken voor Isaac en dat hij dan daar Rebecca ontmoet. Of ik denk aan Jacob die naar het veld van Haran, in het veld van Haran kwam en daar bij de bron Rachel ontmoet. Of Mozes die bij de bron van Midian ook zijn toekomstige bruid, zijn toekomstige vrouw Zipporah ontmoet. Blijkbaar zijn waterbronnen een geweldige plek. Ik weet niet waar jullie de ware hebben gevonden, maar was dat daar een geweldige plek om de ware te vinden. Toekomstige bruid en bruidegom, die mogen elkaar daar voor het eerst ontmoeten. Nou, en dan denk ik ook aan dat beeld wat Jezus al heeft gegeven in het Nieuwe Testament, dat wij als gemeente, als gelovigen, ook de bruid van Christus worden genoemd en Jezus de bruidegom. Dan moet ik denken bijvoorbeeld aan het verhaal van de wijze en de dwaze maagden. Ook daar gaat het over een bruiloft. Dat beeld van die bruiloften en van die bruid en bruidegom, dat is iets wat je in het Nieuwe Testament veel tegenkomt. Of het getuigenis van Johannes over Jezus als hij zegt: ik ben de Christus niet, maar ik ben voor hem uitgezonden. Die de bruid heeft, is de bruidegom. Maar de vriend van de bruidegom, die erbij staat en naar hem luistert, verblijdt zich met blijdschap over de stem van de bruidegom. Zo is dan deze mijn blijdschap vervuld. Hij moet wassen, hij moet toenemen, hij moet meer worden en ik moet minder worden. Het beeld van die bruid en die bruidegom bij de waterbron. Ik vind dat wel een prachtig, mooi beeld. Nou, en ik ervoer het lezen van mijn Bijbel toch ook echt een beetje als een ontmoeting met Jezus bij die bron. Als de bruidegom zijn gemeente mogen wij Jezus ontmoeten. En zo wandelde ik in gedachten naar die bron toe om water te putten. Naar deze bron. Ik wandelde er naartoe om water te putten en daar mocht ik Jezus ontmoeten. Zo voelde dat ook echt. Zo ervoer ik dat ook echt. En ik kwam daar bij Jezus die levend water aanbiedt. Is dat nou niet geweldig? Je komt daar bij Jezus en Jezus die biedt ons levend water aan. Nou, er waren in die dagen van Jezus waren er in Israël heel veel mensen die de grootste moeite deden om Jezus te zien, om Jezus te ontmoeten, om hem te horen spreken, om hem aan te raken of aangeraakt te worden door Jezus, om door Jezus genezen te worden. En zo had ik ook een ontmoeting met Jezus aan die bron. En terwijl ik zo in gebed was en verlangde om meer van Jezus te ontvangen en meer met Jezus in gemeenschap te zijn. Terwijl ik dat bad, toen moest ik denken aan die boodschap die ik als eerder had gehouden, hier in de gemeente ook, over die Samaritaanse vrouw. Misschien herinner je nog dat ik hier toen stond met zo'n groot flip-over, waar ik zo die kaart van Israël op tekende. En dat was dat verhaal van die Samaritaanse vrouw die ook op weg was naar een bron. En Jezus, die was dan op weg van Judea naar Galilea, een tocht van ongeveer 170 kilometer. En dan komt hij door Samaria en dan komt hij bij die bron. De meeste mensen die gaan met een grote boog om Samaria heen, weet je wel. Hè, in plaats van die 170 kilometer rechtstreeks gaan ze nog even 50 kilometer extra. Want die Samaritanen, dat zijn dieven. Die Samaritanen, dat zijn hoogmoedige mensen. Ze hebben destijds onze huizen en ons land ingepikt. En ze beweren, wij zijn het volk van God. De Samaritanen, dat zijn mensen, daar ga je niet mee om. Dat is de algemene gedachte in Israël. Samaritanen, daar ga je niet mee om. Maar Jezus, die trok zich daar gelukkig niks van aan. Jezus die ging dwars door Samaria heen. En dan komt hij daar in Sichar. En dan gaat hij daar zitten bij die bron. En daar bij die bron, daar komt dan ook even later die Samaritaanse vrouw om water te putten. En die vrouw die weet helemaal niet wie Jezus is. Ze kent Jezus niet. In Samaria was Jezus een onbekende figuur. Want die Joden die gaan niet om met Samaritanen. In Judea en Galilea, daar kende iedereen Jezus. En de mensen hoefden maar eventjes te weten dat Jezus in de buurt was. En ze gingen allemaal naar hem toe, want ze wilden hem aanraken. Ze wilden gezegend worden. Ze wilden genezen worden. Ze kwamen naar Jezus toe. Maar in Samaria, daar kende eigenlijk niemand Jezus. Men wist niet van Jezus. Want Joden gaan niet om met Samaritanen. Deze vrouw, die gaat dan naar die bron toe waar Jezus zit. En ze gaat daar naartoe eigenlijk gewoon om water te putten. Deze vrouw die heeft dorst. Of ze heeft water nodig om eten te koken of iets dergelijks. Of om het huis schoon te maken. En op dezelfde manier lezen wij ook zo vaak in onze Bijbel. We lezen onze Bijbel om ons emmertje weer te vullen met nieuwe beloften. Om onze kruiken te vullen met nieuwe kracht. We vullen onze bekers met nieuwe inzichten. En we verlangen zo van God, we verlangen zo van Jezus te leren, te ontvangen. We verlangen ernaar om te groeien en om gesterkt te worden in ons geloof en in ons vertrouwen. En dat is ook heel erg mooi als we dat zo ervaren, als we dat zo beleven. Zo lees ik ook heel veel in mijn Bijbel. En dat is helemaal niet verkeerd. Dat is alleen maar goed. Maar plotseling, toen ik zo met dat verhaal in gedachten bezig was, toen troffen mij ineens die allereerste woorden die Jezus daar spreekt tegen deze vrouw. En de eerste woorden die Jezus tegen deze vrouw zegt, zijn: geef mij te drinken. Dat is het eerste wat Jezus vraagt. Geef mij te drinken. Die vrouw die komt bij die put om water te putten voor zichzelf. En dan zegt Jezus ineens tegen deze vrouw: geef mij te drinken. En toen dacht ik aan mijn eigen Bijbel lezen. Ik dacht aan hoe ik met de Bijbel bezig ben. Dat is een bron voor mijn geloof. Dat is een bron waarin ik vertrouwen mag vinden. Dat is een zegen voor mezelf. Als ik in die Bijbel lees, dan verlang ik ernaar om te groeien en om te ontvangen. En dan ontmoet ik ineens Jezus die tegen mij zegt: geef mij te drinken. En toen ik daarover nadacht, dacht ik: wat moet ik hiermee? Wat moet ik hiermee? Waarom zegt Jezus dat? Ik bedoel, het is heel eenvoudig om maar gewoon met een emmer naar een bron toe te gaan, water te putten. En als iemand zegt: geef mij te drinken, je kan hem zo water te drinken geven. Je laat je emmer zakken in die put en je haalt hem weer boven. En die ander kan drinken zoveel als hij wil. Een tijdje geleden heb ik samen met Neeltje ergens gegeten. En als ik dan daar vroeg van: ja, wilt u mij wat te drinken geven? Dan kwamen ze met een flesje en dan schonken ze wat in. Zo gaat dat. Dat is heel eenvoudig. Zo gemakkelijk. Maar hoe doe je dat met in de praktijk als het gaat over deze bron, de Bijbel? Hoe kan je dan aan Jezus te drinken aanbieden? Dat is toch iets anders. Ik vond dat toch wel een moeilijke gedachte, maar ik was daar heel erg mee bezig. Hoe doe ik dat? Hoe lees ik mijn Bijbel met die vraag van Jezus in het achterhoofd? Geef mij te drinken. Nou, die vrouw die had natuurlijk een emmer bij zich. Stond niet zoiets bij die put als een emmer voor algemeen gebruik. Want Jezus die kon ook niet van een emmer gebruik maken. Als Jezus het over het levende water heeft, dan zegt die vrouw tegen Jezus: Heere, u hebt geen emmer en de put is diep. Hoe komt u dan aan het levende water? Jezus die had geen emmer bij zich. En daarom vraagt Jezus aan die vrouw: geef mij te drinken. Ja goed, dan komt dat gesprek op gang, een beetje moeizaam. En dan zegt Jezus plotseling tegen die vrouw: indien u wist van de gave Gods en wie het is die tot u zegt: geef mij te drinken, u zou het hem gevraagd hebben en hij zou u levend water gegeven hebben. Die vrouw komt bij de put om water te putten voor zichzelf. En Jezus zegt: geef mij te drinken. Nou, het eerste wat ik daar eigenlijk een beetje uit concludeer, vooral als Jezus dan even later zegt, van: ik had je levend water willen geven. Het eerste wat ik daaruit concludeer is dat het Jezus' intense verlangen is om gemeenschap te hebben met ons. En gemeenschap, dat is eigenlijk zoiets als dat je op een gelijk niveau met elkaar communiceert. Dus jij bent niet hoger dan die ander, of belangrijker, of groter dan die andere. Je bent ook niet kleiner, ook niet minder. Maar je zit op hetzelfde niveau. Nou ja, we hebben nu net deze week het bericht gehoord van het Engelse koningshuis. Queen Elizabeth overleden, maar we weten allemaal, die Queen Elizabeth, dat was een vrouw om tegenop te kijken. Een vrouw die ook heel erg onbereikbaar leek. Een vrouw die met een status, een vrouw waar je niet zomaar even bij kon komen. Ze werd ook enorm beschermd en ze had ook een bepaalde, hoe moet je dat zeggen, een status. Hè? Dus dat was niet het gelijk niveau. Als je bij haar kwam, dan was zij de koningin en jij bent dan maar een gewone burger, als je al bij haar kon geraken. Maar stel dat je in gesprek met haar zou kunnen komen en je zou ineens zien dat ook zij echt belangstelling heeft in hoe het met jou gaat. En ze zou open en eerlijk zijn over zichzelf. En ze zou zeggen: noem me maar niet Queen Elizabeth, maar noem me maar gewoon Elizabeth. Dat zou natuurlijk heel anders zijn. Dan zou je op gelijk niveau met elkaar communiceren. Dat is gemeenschap. Zij plaatst zich niet hoger dan jij. Jij plaatst jezelf niet hoger dan haar. En dan ben je allebei kwetsbaar. En je durft gewoon van hart tot hart met elkaar te spreken. Dat is gemeenschap. En dat is eigenlijk ook exact wat Jezus wil naar ons toe. Jezus is de Zoon van God. Jezus is het levende woord. Hij is degene die alle dingen in hem zijn, alle dingen geschapen, zegt de Bijbel. En hij weet ook van alles te vertellen over deze vrouw. Dingen die toch ook wel uitzonderlijk zijn. Dingen die jij en ik niet zomaar hadden kunnen weten. Als Jezus tegen die vrouw zegt, ga je man halen, dan weet Jezus al dat deze vrouw 5 mannen heeft gehad. Hoe kon hij dat weten? Geen idee, maar hij wist het. Hij wist het. Jezus wist meer over deze vrouw. Dus in die zin was hij ook wel hoger dan deze vrouw. En toch plaatst Jezus zichzelf op haar niveau. Hij staat niet boven haar, hij is gelijk. Hij is haar gelijk. Hij vraagt aan deze vrouw, geef mij te drinken. En het enige wat deze vrouw kan aanbieden is dat water wat in die put zit. Zij kan water uit de put halen. Dat is het enige wat deze vrouw kan bieden. Maar daarna biedt Jezus ook het beste van zichzelf aan. Levend water. En dat vind ik gemeenschap. Jij geeft en hij geeft terug. Het is gemeenschap. Jezus is niet hoger. Jezus plaatst zichzelf niet hoger. Jezus maakt zichzelf niet groter. Jezus maakt zichzelf niet belangrijker dan deze vrouw. Hij wil naast haar staan. Een belangrijk vers in Filippenzen 2 dat zegt over Jezus. Hij heeft het Goden gelijk zijn niet als een roof geacht. Maar hij heeft zichzelf ontledigd. Hij heeft zichzelf ervan leeg gemaakt. En hij heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen. En hij is aan de mensen gelijk geworden. Dat was echt het doel. Dat was het verlangen van Jezus. Om aan de mensen gelijk te zijn. Gelijk te zijn met jou en mij. Dat is echte gemeenschap. Jezus die zoekt gemeenschap. Jezus verlangt naar gemeenschap. En ik denk, gemeenschap is ook een kracht van gemeente zijn met elkaar. En het is ook een grote sterkte van een goede vriendschap of van een huwelijk. Ook daar is gemeenschap zo ongelooflijk belangrijk. Je stelt jezelf op als elkaars gelijke. En je staat niet boven de ander, maar je durft samen kwetsbaar te zijn naar elkaar toe. En ieder geeft het beste van zichzelf. En dan wordt gemeenschap een echte zegen. Ja, en dan is een iets anders wat mij opvalt. Als Jezus vraagt, geef mij te drinken. Dan is een van de dingen die vrouw opmerkt naar Jezus toe. Heere, u hebt geen emmer. En de put is diep, hoe komt u aan het levende water? Jezus is toch de Zoon van God? Jezus is het levende God. Is het levende woord en hij is de schepper. Maar er zijn kennelijk dingen die Jezus niet heeft. Die jij, die ik heb, die Jezus niet heeft. Hij heeft geen emmer. En om water te drinken uit die put, heeft Jezus de hulp van die vrouw nodig. Zij heeft wel een emmer, maar Jezus heeft geen emmer. Waarmee ik maar wil aangeven, Jezus heeft jou en mij echt nodig. Het is niet zo dat wij maar een beetje een soort decoratie zijn in zijn wereld. Hij heeft jou nodig voor zijn doel. Hij heeft jou nodig voor zijn geweldige plan. We kennen dat verhaal van die jongen met zijn 5 broodjes en zijn 2 visjes. Jezus had die jongen echt nodig om uiteindelijk die 5000 mensen te eten te geven. Hij kon niet zonder die jongen. Hij had die jongen van harte nodig. En wat Jezus daarmee doet is natuurlijk geweldig. Dat kon de jongen onmogelijk. Maar Jezus had deze jongen nodig om die 5000 mensen te eten te geven. Of ik denk ook aan dat Jezus daar was in de hof van Gethsemane. En dat hij daar bad. Hij had zijn discipelen die om hem heen stonden. Hij had ze echt nodig. Hij verlangde er intens naar dat zijn discipelen met hem zouden waken en strijden in gebed. In het moeilijkste uur van zijn leven. Jezus had ze echt nodig. Was voor hem ongelooflijk belangrijk. En Jezus heeft ook jou en mij nodig. Hij heeft onze kleine kracht heeft hij nodig. In het boek Openbaring, daar wordt gesproken over de gemeente van Philadelphia. En dat is een gemeente waarover gezegd wordt, u hebt kleine kracht. Maar u hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend. Maar Jezus die heeft ook ons als gemeente met onze kleine kracht. Hij heeft jou en mij nodig met onze kleine kracht. Voor zijn doel. En die gemeente van Philadelphia, die lijkt een beetje, denk ik, op onze gemeente. En die lijkt een beetje, lijkt op veel gemeentes hier in België. Die vaak maar klein zijn van aantal. En veel dingen gaan ook misschien maar moeizaam vooruit. En soms lijkt het misschien zelfs wel alsof de dingen bij je handen afbreken. We hebben kleine kracht. Maar Jezus die kijkt vol belangstelling ook naar deze gemeente. Hij kijkt ook vol belangstelling naar ons. Blijven zij mijn woord bewaren? En zullen ook zij mijn naam niet verloochenen? Voor Jezus zijn wij even belangrijk als die geweldig grote gemeentes als Hillsong in Australië of als Willow Creek. Voor God zijn we even belangrijk. Het gaat er niet om dat we zo groot zijn. Het gaat er niet om dat we van alles kunnen. Al hebben we kleine kracht. Voor Jezus zijn we belangrijk. En hij kijkt met belangstelling naar hoe wij met elkaar omgaan. En hij kijkt met belangstelling hoe wij elkaar en zijn koninkrijk dienen. Voor ons geldt wat voor elke gemeenschap, voor elke gemeente in Openbaring geldt. En wat voor elke gemeente geldt. Bij die gemeentes in Openbaring 2 en 3. Bij elke gemeente staat er dan ineens. Wie overwint, hem zal ik geven. Wie overwint, hem zal ik geven tot 7 keer toe bij elke gemeente. Wie overwint, hem zal ik geven. En zo mogen ook wij een gemeente zijn, al zijn we klein. Met onze kleine kracht. Jezus kijkt niet naar het aantal. En hij kijkt niet naar alles wat we kunnen presteren en waarin we goed zijn. Jezus kijkt naar ons hart. En hij kijkt naar onze intentie. En Jezus kijkt met belangstelling ook naar ons. Al hebben we kleine kracht. Maar wie overwint, hem zal ik geven. En Jezus heeft ons echt nodig. Niet maar als een beetje decoratie, maar hij heeft ons echt nodig. Om zijn geweldige plan in deze wereld uit te voeren. In Romeinen 1 vers 7, daar worden we genoemd, geroepen heiligen. Hij heeft ons geroepen. Wij zijn belangrijk voor hem. In Romeinen 6 vers 18, daar staat dat we staan in dienst van de gerechtigheid. Dat is een opdracht, dat is een taak van ons, omdat wij voor hem zo belangrijk zijn. En wij hebben ontvangen de geest van het zoonschap, Romeinen 8 vers 15. Dat is niet zomaar iets, dat is een belangrijk iets wat hij ons heeft gegeven. Met die geest van het zoonschap zijn wij vervuld omdat hij ons daarin zo nodig heeft. In 1 Korinthe 3 vers 9 worden we genoemd Gods akker en bouwwerk. Belangrijk. 1 Korinthe 3 vers 16. We zijn Gods tempel. 1 Korinthe 3 vers 3. We zijn een brief van Christus. En dan 2 Timotheüs 2 vers 12. Indien wij volharden in ons geloof, met Christus als koningen heersen. Wat een geweldige belofte, maar wat gelijk ook een geweldige verantwoordelijkheid heeft hij ons gegeven. Wat een geweldige taak, en dat allemaal omdat hij ons echt nodig heeft. Kan hij het dan niet zonder ons? Jawel, maar hij heeft zichzelf afhankelijk gemaakt van ons. Hij heeft zichzelf vanuit zijn hoge positie op onze positie geplaatst om samen met jou en mij zijn geweldige taak uit te voeren. Is dat nou niet geweldig? We zijn echt nodig. We zijn echt belangrijk in zijn ogen. We roepen soms zo gemakkelijk: Jezus die heeft de dood overwonnen. Jezus die heeft alles overwonnen. En dat is ook helemaal waar. Ik wil er ook helemaal niks van afdoen. Maar betekent dat dan dat we geen strijd meer kennen in ons leven? Nou, we weten maar al te goed dat er nog elke dag strijd op ons af kan komen. Dat we elke dag met tegenstand te maken kunnen krijgen. We kunnen te maken krijgen met ziekte en met tegenslagen. We kunnen te maken krijgen met teleurstellingen, met zorgen, met beperkingen. Maar we kunnen ook te maken krijgen met aanvallen op ons eigen geloof. We kunnen te maken krijgen met verleiding of met ontmoediging. Dingen waardoor je misschien wel je geloof zou verliezen. Dat je je geloof zou kwijt kunnen raken, waardoor je de strijd zou opgeven. Maar Jezus die heeft ons nodig in zijn strijd. Er werd deze morgen, hadden we het even over de geestelijke wapenrusting, Efeze 6. Zo belangrijk, dat liedje wat we met elkaar zongen. De wapenrusting van God. Het schild van geloof. De helm van het heil, het zwaard van Gods woord, de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes. God heeft ons in deze wereld een belangrijke plaats gegeven en Jezus die heeft ons nodig. Hij heeft zich afhankelijk gemaakt van ons. En ik denk dat het zo belangrijk dat we dat weten. Dat we niet alleen maar denken dat we gered zijn en dan is het klaar. Hij heeft ons nodig. Die vrouw die heeft iets wat Jezus niet heeft. Een emmer. En wij bezitten misschien ook wel juist bepaalde dingen in ons leven waarvan Jezus zegt: dat heb ik zo nodig. Ik heb jou zo nodig voor mijn taak. Laten we dat alsjeblieft goed vasthouden voor onszelf. Deze vrouw had een emmer. En met een emmer haal je water uit de put en dat neem je mee naar huis. Of je giet het over in een waterzak of in een kruik of in een beker. Maar zo'n emmer, dat is een hulpmiddel. Een emmer is een hulpmiddel. Zonder dat hulpmiddel krijg je dat water niet uit die put, maar je hebt die emmer nodig. Maar ook daar kan natuurlijk nog van alles mee misgaan. Zo'n emmer kan vuil zijn. Of zo'n emmer kan beschimmeld zijn. Of zo'n emmer kan kapot zijn. En dat kan soms ook een beetje zich vertalen naar ons eigen geestelijk leven. Het kan zijn dat wij als christenen ook onderling soms een verschillend beeld hebben over bepaalde dingen die we horen. Ja, ik hoorde deze morgen even iets. Ik weet eigenlijk niet of ik het moet zeggen. Nou ja, voorzichtig dan. Maar, van ja, gaat de gemeente wel of niet door die grote verdrukking? Hè? Ja, er zijn soms verschillende gedachten over. De een die zegt, nee, we maken dat niet mee. De ander die zegt, ja, we gaan daar wel doorheen. Dat is iets, daar zijn verschillende gedachten over. Je kan een verschillend beeld hebben van Jezus. Je kan verschillend denken over bepaalde dingen uit de Bijbel. We kunnen verschillend denken over Jezus. Voor één is Jezus een strenge en een oordelende heerser. En voor de ander is hij een vriend. We kunnen verschillend denken over de wederkomst. We kunnen verschillend denken over de Heilige Geest. We kunnen verschillend denken over Israël. Of over onze redding. Het zijn zo allemaal van die thema's. En daar wordt ook heel verschillend over gedacht. En dat wordt ook allemaal heel verschillend uitgelegd. En dat maakt het ons ook niet altijd gemakkelijk om over de dingen van Gods woord te spreken en om ze allemaal juist te verstaan. En als we daar verschillend over denken, dat is ook niet altijd kwaad bedoeld. Hè? Ik bedoel, dat snap ik prima, maar het lijkt wel alsof onze emmer niet altijd helemaal schoon is. Het lijkt wel alsof onze emmer toch soms iets bevat waardoor we de dingen niet helemaal zuiver kunnen verstaan. En dan is het water wat we daaruit drinken is ook troebel geworden. En dat vult ons leven. En daarom is het zo belangrijk dat het water wat wij drinken, dat het zuiver is. We moeten altijd weer terugkeren naar het zuiverste water wat we kunnen drinken. We moeten leren om alles wat we horen, wat we zien, dus ook de dingen die ik hier vandaag sta te vertellen, of die Geert deze morgen staat te vertellen. Het is belangrijk dat we alles wat we horen, wat we zien, dat we het ook zelf toetsen aan Gods woord. Dat we dat steeds weer meenemen als de bron voor ons leven. Maar wij moeten de dingen toetsen. We kunnen het horen en we kunnen denken, oh, dat is mooi. We moeten het toetsen aan Gods woord. En we moeten het toetsen in gebed. Maar zonder kruik of zonder emmer is het moeilijk om het water naar boven te halen. We hebben een emmer nodig. We hebben soms hulpmiddelen nodig. Soms kan het heel erg verhelderend zijn, heel erg verrijkend zijn om naar een preek te luisteren of naar een Bijbelstudie te luisteren. Het zijn dingen die belangrijk zijn. Maar die emmer moet wel schoon en zuiver zijn. Als wij onze Bijbel lezen, is het ook belangrijk dat we steeds weer naar diezelfde bron gaan om water te putten. Dat we steeds weer terugkeren naar Jezus. Petrus die zei op een gegeven moment tegen Jezus, tot wie zullen wij heen gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. Petrus die wist het. Ik kan maar bij één persoon terecht. Alleen maar bij Jezus. Dat is de bron waar ik naartoe kan gaan voor het zuiverste water. Het is zo belangrijk dat we steeds weer beseffen, we moeten terugkeren naar Jezus. Jezus is onze bron. En Jezus verlangt naar gemeenschap. Het is daarom zo belangrijk dat we beseffen, als wij naar onze bron gaan, en dat we uit onze bron willen putten, dat we daar Jezus tegenkomen en dat Hij verlangt naar gemeenschap. Jezus zegt in Openbaring 3 vers 20, zie, ik sta aan de deur en ik klop. Zo'n heel bekend vers. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met mij. Jezus verlangt naar gemeenschap. Hij verlangt ernaar om samen met jou zijn hart te delen. En hij verlangt ernaar dat jij jouw hart met hem deelt. En het is ook heel belangrijk, als we daar dan bij die bron zijn, dat Jezus tegen ons zegt, geef mij te drinken. Romeinen 12 vers 1, daar zegt Paulus, ik vermaan u dan broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat u uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer. Dit is uw redelijke eredienst. Durven ook wij als Jezus aan ons vraagt. Geef mij te drinken. Durven ook wij onszelf aan hem te geven. Durven ook wij van datgene wat wij hebben aan hem te geven. En het is ook heel belangrijk dat we een zuivere emmer bij ons hebben. Psalm 51 zegt, schep mij een rein hart, o God. En vernieuw in mijn binnenste een vaste geest. Een zuivere emmer. Ook waardevol te beseffen dat als wij naar hem toe gaan en wij geven aan hem, hij biedt ons levend water aan. Jezus zegt, wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Oh, heerlijk, ik verlang ernaar om zo met hem in gemeenschap te zijn, te putten, aan hem te geven en tegelijkertijd van hem te mogen ontvangen. En die zegen is intens groot. Openbaring 21 vers 6, daar sluit ik mee af. Daar zegt Jezus, ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde. Ik zal de dorstige geven uit de bron van het water des levens om niet. Jezus die vraagt aan ons om te drinken, maar hij wil tegelijkertijd aan ons geven. Als Jezus zegt, geef mij te drinken. Ja, dan zou ik bijna zeggen, je moet die woorden gewoon als een soort bladwijzertje in je Bijbel leggen. Zodat die vraag eigenlijk bovenaan staat. Want dat is zo een beeld van die gemeenschap met hem. Hij verlangt ernaar dat wij hem geven van datgene wat wij hebben. Al is het misschien helemaal niet zoveel. Al zijn we maar mensen met kleine kracht. Hij verlangt ernaar dat wij aan hem geven. En hij zal van zijn geweldige overvloed aan ons geven en ons zegenen. Hij verlangt ernaar dat wij ons leven aan hem toewijden. En hij geeft ons levend water. Dat is echte gemeenschap. Zullen we nog samen de Heer danken. Heer Jezus, wat is dat? Ongelooflijk rijk om dat te beseffen. Die kleine jongen met zijn 5 broodjes en zijn 2 visjes. Ach, wat stelde dat voor. Maar wat heeft u daar een geweldig grote dingen mee gedaan. En u had hem nodig. U had hem nodig voor uw geweldige taak. En wij hebben misschien ook helemaal niet zoveel te bieden. We zijn misschien wel mensen met ongelooflijk veel gebreken en tekortkomingen. Maar dat weerhoudt u er niet van om tegen ons te zeggen, ik heb je nodig. Ik heb je nodig voor mijn dienst. Ik heb je nodig om mijn koninkrijk hier op aarde te bouwen. Heer Jezus, laat dat inderdaad zo zijn. Dat dat ons leven mag vervullen. Ik wil altijd zijn waar u bent, maar u wilt ook hier bij ons zijn. Dank u wel. Laat mij zijn voor u. Als gelouterd goud en als zuiver zilver. Als puur goud. Maak mij rein voor u. Als puur goud. Heer Jezus, hier zijn wij. Zoals we zijn. En al voelen we ons misschien veel te klein. Of veel te beperkt. Om ook maar iets voor u te betekenen. U kijkt met grote belangstelling naar ons. En u ziet ons. En u houdt niet alleen van ons. Maar u zegt tegen ons. Geef mij te drinken. Ik heb je nodig. Je bent waardevol voor mij. Je bent onmisbaar voor mij. Dank u wel, Heer Jezus, dat u zo naar ons kijkt. Hier zijn wij. Neem mijn leven. Laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer. Dat bid ik u uit genade. En in Jezus' naam.
Amen. Amen.